Het is niet anders. Wij gaan nu verder praten over Nicolaas Jouwen. John zei het al, er is morgen een avond met Nicolaas Jouwen in Paradiso.
Ja, er zijn nog kaarten trouwens.
Er zijn nog kaarten. Nou, wie morgen naar Paradiso wil, dat kan dus nog. Nancy, jouw vader heeft dus, ik zei het in mijn inleiding al, bijna 50 jaar in Nederland gewoond met dat ideaal voor ogen. Jij bent hier opgegroeid. Werd je daar constant mee geconfronteerd ook thuis?
Ja, absoluut. Ik ben de enige die zeg maar in Nederland is geboren. Mijn broers zijn allemaal zijn daar geboren. Dat heette toen nog Hollandia.
Ja,
maar de gesprekken aan de keukentafel gingen nooit over vakanties. Maar altijd over de politiek. En de rol van de kinderen was ook om te luisteren. En mijn vader oreerde dan over de wereldpolitiek.
Ja.
En daar zat natuurlijk ook dat ideaal bij. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat wij thuis heel erg zijn opgevoed ook om goed Nederlands te leren en de beste educatie die je kon krijgen ook te volgen. Dus ik bedoel, het was niet zo dat we nou allemaal dachten, morgen gaan we met guns illegaal de bush in of zo. Nee, zo werden we niet opgevoed.
Die droom van terugkeer, die net als die bij Molukkers ook leefde bij Papua's ook. Hè?
Absoluut, ja.
Dat goed, want we hebben het nu over je vader, maar het is natuurlijk, we kunnen ook naar hem luisteren. Want jouw vader is ook wel een paar keer bij ons in OVT geweest. En hij vond, eigenlijk net als die Molukkers ook, dat Nederland een ereschuld had aan de Papua's. En hij legde dat in 1996 in OVT al ons uit. En dat deed hij echt geschiedenis citerend en al op een hele kenmerkende voor hem manier, volgens mij. Laten we even naar hem luisteren.
Nederland heeft een soort ereschuld ten aanzien van het Papua's volk. Zoals u weet, de vader van het volkenrecht, de Nederlander Hugo de Groot, heeft in 1625 in zijn boek Oorlog en Vrede vastgesteld, ik citeer hem nu,
ja,
bij het in bezit nemen van de vreemde gebieden behoort toestemming gevraagd te worden van de bevolking van het gebied. Maar wel nu,
dat hebben ze niet
203 gedaan. Jaar later, namelijk op 24 augustus 1828...
Ja,
heeft Nederland in zijn eigen houtje door middel van een proclamatie Westelijk Nieuw-Guinea tot het gebied van het Koninkrijk Nederlanden verklaard en ondergebracht bij de centrale koloniale administratieve apparaat dat te Batavia op het eiland Java gevestigd was. Dus Nederland heeft ons in de Javaanse moeder ingedouwd.
Ja.
Dit is de keukentafel bij jullie.
Ja. Absoluut, ja. En Hugo de Groot was natuurlijk een Delftenaar. Wij woonden in Delft, maar natuurlijk ook de grondlegger van het internationaal recht. Dus mijn vader vond het natuurlijk, die citeerde constant ook dat soort mensen uit de geschiedenis om zijn punt te maken.
Precies, hè? En ja, in zijn optiek had Nederland Nieuw-Guinea in de Javaanse modder gedouwd, zoals hij zei.
Ja, zo voelde hij dat denk ik ook wel, inderdaad.
Kan iemand even uitleggen hoe het nou weer precies zat?
Ja.
Waarom het niet onafhankelijk werd en et cetera? Hoe het precies, even heel kort en krachtig.
Nou ja, eigenlijk is het zo dat toen Indonesië de onafhankelijkheid verklaarde op 17 augustus 1945, erkende Nederland dat niet. Er was een vierjarige koloniale oorlog, zou je kunnen zeggen. In 1949, ronde tafelconferentie, delegatie naar Nederland, werd er besloten dan dat Indonesië echt onafhankelijk werd. En volgens de Nederlandse versie natuurlijk, want die twee data zijn natuurlijk ook contested. Maar goed, Papua bleef dan van de Nederlanders.
Maar hoe kan het dat ene kleine stukje er toen uitgesloten bleef?
Ja, dat was in wezen een onderhandeling, zou je kunnen zeggen. En Nederlanders,
want Sukarno had zich daar eigenlijk niet bij neergelegd, hè?
Nee, nou ja, je hoorde op de ronde tafelconferentie denk ik ook voor het eerst dat er wel aanspraak, dat de Indonesiërs aanspraak wilden leggen op dat gebied.
Alle nationalistische leiders, John, waren er even van overtuigd. Hatta stond altijd bekend dat hij zei, ik ben niet zo'n Nieuw-Guinea-fanaat, maar Sukarno wel. Dus wij hadden het gevoel, nou, we kunnen het misschien wel losweken uit het Indonesische nationalisme.
Dat zijn onze regeringsleiders van toen, hè, bedoel
ja,
je?
Ja, ja.
Maar ik denk ook wel dat het de kift was. Hè, van dat ze, hè, de jewel in the crown, de Nederlandse jewel in the crown was verloren. En dat ze konden aan Papua vasthouden. Daar hadden ze eigenlijk bijna niks gedaan. Ik bedoel, de protestanten en de katholieken hadden Noord en Zuid verdeeld. En verder gebeurde er niet zoveel. Na 1949 begonnen ze echt een infrastructuur te bouwen. Papas op te leiden, een kader op te leiden.
Ja. Ja, in eerste instantie nog allemaal Indische mensen erheen sturen.
Indo's en Molukkers. Ja, ja, ja. Vaak waren docenten of onderwijzers waren ook Molukkers. Dat waren de handen en voeten van die voortgaande koloniale macht. En toen is er eigenlijk in de 50e jaren enorme door die kadervorming ook een zachtjes aan een Papua nationalisme geboren. Er werd ook gezegd van op een gegeven moment, goh, laten we toegaan naar een onafhankelijkheid. Er werd zelfs een nieuw Guinea-raad ingesteld in 1961. Hè, een soort parlementair orgaan. En intussen was Indonesië van haar kant flink aan het lobbyen geslagen om een nieuw Guinea te verkrijgen. En wat John ook al zei, er was een trend van een enorm decolonisatieproces. Zeker in de jaren 60, zeker met Afrikaanse landen. En Indonesië reed eigenlijk op die golf mee van decolonisatie. En had ook de politiek, de mondiale politiek mee. Dus Nederland stond ook 3-0 achter.
Amerika was bang dat je Indonesië steeds meer in het vaarwater van eerst Moskou, maar later ook Peking raakte. En die moest er zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden om dat te voorkomen.
Sukarno was een goed diplomaat, dus die had al goed gelobbyd bij de Russen en wapens losgekregen, maar hij heeft is een beroemde anekdote dat hij letterlijk ook John F. Kennedy heeft gemasseerd toen hij een keer hoofdpijn had. Hij zette alles in, zou je kunnen zeggen. Hij had de golf mee, zou je kunnen zeggen. Dus toen Nederland een daadwerkelijk marineschip daarheen zond, spraken de wereldleiders daar schande van.
Ja.
Dus er kwam vervolgens een VN-macht in 62.
Ja. Maar dan nog even teruggaan naar 61. Want in 61 was natuurlijk eigenlijk al lang duidelijk dat het niet te houden was. En toch kregen we toen premier De Kwaai die dit op de radio vertelde.
Vandaag, 5 april 1961... is zowel voor Nederlands Nieuw-Guinea als voor Nederland een dag van bijzonder grote betekenis. Vanmorgen immers is in Hollandia de Nieuw-Guinea-raad geïnstalleerd. Dit feit is voor het volk van Nederlands Nieuw-Guinea een nieuwe stap op de weg naar zelfbeschikking.
Ja. Is dit niet, John, was dit niet de kluit belazeren? De mensen kregen een raad, daar werd jouw vader ook in gekozen.
En hij had een vlag natuurlijk ook.
En er kwam een vlag en een volkslied. Terwijl die regering moet toch al geweten hebben, dit houden we niet?
Ja, ik vind sterker nog dat ze dat in 1949 al geweten zouden kunnen hebben. En al die keren wat een decolonisatie zich voltrok, zoals Congo, en je hield er nog een gebied uit achter, dat werd dat allemaal gezien als rechts- en anticolonialistisch verzet, wat in de tijd van de jaren 50 en 60 geen grond van bestaan had. Dus ik in 1961 was...
Maar wacht even. Ja. Het is duidelijk, het heeft geen grond van bestaan. Dat dringt tot iedereen door. Maar hoe ging dat bij de familie jou thuis? Hoe ging dat bij jou? Zei jij op een gegeven moment, papa, kom bij zinnen, het wordt niks. Hoe ging dat?
Dat is weer veel later, hè?
Ja, maar
goed, tientallen jaren verder.
Ja, maar ik wil toch even dat... Ja,
mensen was nog niet geboren in 1960.
Ik ben toch heel nieuwsgierig. Ik maak gewoon even een sprongetje. Ik ben nieuwsgierig hoe dat bij jullie ging.
Ja, nee, maar voordat ik daar kom, wil ik misschien ook nog wel even melden dat er natuurlijk op een gegeven moment ook bekend was dat er heel veel grondstoffen te vinden waren in Papua. Hè. De belangrijkste, de grootste goudmijn ter wereld staat in Papua. Die hoort sinds mijn geboortejaar... door Freeport McMoRan gedolven, zeg maar, uitgehakt. Dus dat was ook bij alle partijen, denk ik, ook bekend. Dus ik denk dat hier ook zeker een economische, niet alleen een geopolitieke aspect aan verbonden zat. En dat is ook, denk ik... kijk, wij vonden dat onze vader recht had op die strijd. En wij ondersteunden dat.
Werd hij er gelukkiger van?
Nou ja, het ging er niet om. Het was zijn karma, zou je kunnen zeggen. Hij zei ook altijd, mijn kapitaal, dat is het Papua-bloed. Het was predestined, zou je kunnen zeggen, dat hij zich hiervoor moest inzetten. En dat was in Huizen Jouwe een gegeven, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja, hij onbetwijfeld gegeven.
Ja. Niet dat we niet in discussie met hem gingen daarover, of andere visies of strategieën voor ons zagen, maar dat papa's daar recht op hadden, zelfbeschikkingsrecht, ja, dat vonden wij ook.
Ja, en hij wilde ook pas terug als er een vrije Papua was. Hè? Ja. Er was nog een leider, Kaishepo had eigenlijk hetzelfde.
Ja.
Maar die kinderen die gaan dan op een gegeven moment wel. Jij bent gegaan, Victor Kaishepo is gegaan. Wat vonden
dat waren ook uitzonderingen, moet ik zeggen.
Wat vonden
hoor.
De oude leiders daarvan? Wat vond jouw vader daarvan, dat jij daarheen ging?
Nou, daar was hij niet zo blij mee. Maar voor mij was het heel erg. Ik was heel nieuwsgierig. Hè? Ik was juist de enige die daar niet was geboren. Ik was heel nieuwsgierig naar wat die blik dan was in zijn ogen als u begon te praten over dat land. En er zaten daar 100 familieleden die ik gewoon helemaal niet kende. Dus ik ben daar uit nieuwsgierigheid naartoe gegaan. En trof daar een heel bijzonder familie aan. Pure rijkdom, maar ook, ik kan me nog herinneren, die eerste keer, dat was in 1992, toen was de militaire aanwezigheid ook heel groot. En ik werd ook gedeprimeerd wel van die neergeslagen ogen van papa. Dus je merkte dat het een bezet land was, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En mensen grepen mijn arm ook gewoon midden op straat van het kind van je. Kind van jou is gekomen, nu komt de vrijheid. Dus je merkte gewoon wel dat ik voelde me ook een representant op dat moment van mijn vader, meer dan dat ik nou zelf een beetje daar aan het ronddartelen was.
Dus die droom leefde daar ook voort?
Absoluut, absoluut, okay. Ja.
Is jouw vader erin blijven geloven? Raakte die teleurgesteld op een gegeven moment?
Ja, ik denk dat hij op allerlei manieren is blijven geloven. Kijk, toen hij terugging daar naartoe, dat was het eigenlijk juist om 60 jaar hier in Nederland geprobeerd tegen de bierkaai op in ballingschap te vechten ergens voor. Hè. Hij is natuurlijk ook als een Don Quixote wel eens met Sancho Panza samen met Luns als Don Quixote neergezet. Zinloze strijd, maar hij geloofde er echt in toen hij terugging, hij was inmiddels 85, dat hij kon praten met de Indonesiërs.
Ja, maar het grappige is dan, terwijl hij in Nederland al lang niet meer serieus genomen wordt, als hij dan teruggaat, dan wordt hij daar wel door de president ontvangen. En dat doet hem wel wat. Laten we nog één keer heel kort naar hem luisteren, wat hij dan in de ICON-documentaire Land zonder Koning zegt over zijn reis naar Jakarta.
Ik zei tegen hem, vermoord de papa nooit meer, excellentie. Toen zei hij, ja, papa Nico, u hebt niet in het dovemans oord gepredikt. Ik begreep het. U komt terug, we praten nog. En dat is het. Daarvoor ben ik naartoe gegaan. En hij begreep mij, ik begreep hem ook. En dat is een waardige man. En hij zei ook tegen mij, spijt ons erg dat het dit allemaal moet zo gebeuren. Maar u komt terug. We praten verder. En we gaan samen dat land ontwikkelen.
Ja. Hij ziet het helemaal zitten met de president in Jakarta ineens. Was hij op het eind van zijn geloof afgevallen?
Van welk geloof?
Het geloof in dat onafhankelijk Papua. Dacht hij, het kan misschien wel met deze.
Nee, hij ging er juist naartoe om te kijken hoe ver kan ik gaan met mijn ideaal voor een zelfbeschikkingsrecht. En het feit dat ik nu een opening heb naar de president was voor hem een reden om er juist te kijken. Is er een andere deur die open kan?
Het was een beginnetje weer, zo te horen, in zijn beleving.
In zijn beleving, zeker. Ja.
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 Goed, nou, morgen nog veel meer te horen in Paradiso over jouw vader Nicolaas Jouwe. Nancy, bedankt voor je komst. En luisteraars die morgen dus naar Paradiso willen, er zijn nog kaarten.